Ja. Goed, we gaan weer verder met het tweede gedeelte, met 1 Korinthe. En vorige keer hebben we 1 Korinthe 1, of tot en met ja, vers 8 behandeld. En zijn we nog even stil blijven staan bij de dag van, in de dag van onze Heer Jezus Christus, om onstraffelijk te zijn. Dat hebben we ook gezien, de dag van de Heer Jezus Christus, dat is... Niet alleen de opname, wat vaak gedacht wordt, maar heeft ook te maken vooral met de dag des Heren. Paulus spreekt 1 keer over de dag des Heren. Ja, dan spreekt hij over de dag des Heren hier op aarde. Ja, dat refereert hij naar als de Antichrist komt en als wij opgenomen zijn, dan begint de dag des Heren. Ja, en die duurt dan tot en met het duizendjarige rijk. Maar hij spreekt ook over de dag van Christus en die kan niet eerder beginnen nadat de Antichrist geopenbaard is enzovoort. Maar over de dag des Heren, die begint dus in de hemel, hebben we gezien, uit Jesaja. En dan zal hij zijn zwaard daar wetten, en dan zal hij daar beginnen met alles wat vijandig is, zal daar uitgeroeid worden, eruit gegooid worden. En in Openbaring lezen we ook dat eenmaal, dan zullen zij op aarde geworpen worden, en dan zal dan de definitieve afrekening zijn. Dus het is de uitdrukking van Paulus voor de dag van Christus, de dag van de Heer Jezus Christus, de dag van Christus, zegt hij het, die begint in de hemel, ja. En dat wisten ze in het Oude Testament natuurlijk niet. Nou, maar hij spreekt ook over de dag van onze Heer Jezus Christus. Over een dag bijvoorbeeld. Hè? Dus het heeft meerdere betekenissen. Dus je moet altijd in de context goed lezen. En ik wil even zitten toch in 1 Korinthe, dus in 1 Korinthe 3 gaan. Dan kijken we bijvoorbeeld in vers 13 over die dag. Daar spreekt hij over iets anders. Namelijk over de rechterstoel van Christus. Dat noemt hij ook een dag. Zie je het in 3 vers 13. Indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen, en ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, en hoe danig iegelijks werk is, zal het beproeven. Daar gaan we het nog wel over hebben de volgende keer. Hè? Maar die dag, daar spreekt je over de rechterstoel van Christus. Daar komen alleen de gelovigen komen daar te staan. Ja, en die zullen beoordeeld worden, niet hoeveel werk ze gedaan hebben, maar... Hoe danig ieders werk is. Hè? Wat is de kwaliteit? Niet de kwantiteit, de hoeveelheid, maar de kwaliteit. En dat is bepalend voor het loon wat wij krijgen zullen. Nou, en dat heeft alles te maken natuurlijk. Hebben wij Paulus gevolgd in zijn bediening? Of hebben we Petrus gevolgd in zijn bediening? En wij weten dat moet Paulus zijn natuurlijk. We kunnen ook gauw even naar Romeinen 2 vers 16 gaan. Dat spreekt ook over de dag. Maar die dag... Nou ja, goed, wij zijn daar gelukkig niet bij, omdat wij zijn in Christus, ja, dus wij staan voor de rechterstoel van Christus. Daar wordt ook oordeel gesproken, maar voor de gelovigen in verband met hun beloning. Romeinen 2 vers 16 spreekt hij ook over een dag, maar dat is de dag waarin alle ongelovigen geoordeeld zullen worden. En zien we hier staan, in de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Hier spreekt hij over de grote witte troon. Dat is helemaal aan het eind. Als het duizendjarig rijk ten einde is en als de nieuwe hemel en nieuwe aarde gaat beginnen. En daarvoor en dan is de laatste vijand de dood, die zal ook vernietigd worden. En dan zullen alle ongelovigen. Dus die dag, dat is ook een dag waarover hij spreekt. Nou goed, en dan hebben we natuurlijk ook over dat wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Spreekt ook weer over een dag. De dag der verlossing is die dag waarop wij zullen opgenomen worden in de wolken. En dat spreekt dus heel duidelijk over onze toevergadering. Ziet u wel? Dus het woordje dag, we hebben het nou gezien, moet u goed bestuderen. Maar dan weet u ook precies wat de betekenis daarvan is. Nou, en als wij in vers 1 Korinthe 1 vers 8 zitten, nou dat heb ik vorige keer al uitgelegd, dan spreekt hij over de dag. In de dag van onze Heer Jezus Christus, dat is nadat wij zijn opgenomen. Maar goed, hebben we vorige keer uitgelegd, gaan we nu mee verder. In vers 9, God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is getrouw. Dat is heel belangrijk. Is. Dat betekent, dan wel dan niet, maar hij is het. Net als God is een licht, bijvoorbeeld. Of ik ben de waarheid. Het is een deel van zijn wezen. En het is zo belangrijk dat Paulus dit hier zegt. Want de brief van de Korinthe is voor ons ook een brief voor zekerheid. Als je ziet wat er allemaal daar gebeuren. Maar hij begint, hij opent dat hij dankt voor de genade die gegeven is, juist vanwege het feit dat ze zo vleeselijk zijn. Maar, dan zie je alles wat hij erop noemt, het staat allemaal vast, ja, we zijn gered en niemand kan het, we hebben zekerheid. Want, God is getrouw. En dat is wel belangrijk, dat God getrouw is, wij hebben een God, die is getrouw en die gaat nooit buiten zijn woord om. Als je dan eens over die andere religies hoort van alles wat ze zien gebeuren. Ja, dat is de wil van God. Dat is de wil van Allah. Dat is de wil van die en die en die. Ja, gaat het goed, is de wil van God. Gaat het niet goed, is ook de wil van God. Hij kan doen wat hij wil. Dat is het eigenlijk. Hij kan doen en laten wat hij wil. Want hij is almachtig. En de protestanten kringen soms, hij is soeverein. Ja, met andere woorden, hij kan doen en laten wat hij wil. Nou, God kan niet doen en laten wat hij wil. Dat is niet zo. Hij kan nooit tegen zichzelf ingaan. Hij gaat nooit ook tegen zijn woord in. Dan is zijn integriteit in het geding. He, alles wat hij doet, moet ter heerlijkheid en ter ere van God zijn. Ja? En als, dus God gaat geen dingen doen nu in deze tijd, die hij niet heeft gezegd dat hij gaat doen in deze tijd. Ik hoop niet dat ik ingewikkeld uitdruk nu. Ja? Maar dat betekent dat hij tegen zichzelf in zou gaan. Dus ja, sorry, dus mijn baby geneest hij niet. Ja, we zouden dat graag willen, maar als God niet geneest in deze tijd, dan geneest hij niet. Hoe graag we het ook zouden willen, hoe graag God het misschien zou willen, maar we leven niet in een tijd van tekenen, maar in bekrachtiging en bevestiging, maar ook in de tijd dat we zucht in het lichaam en de zonde nog steeds hebben. Ja? Dus daar moeten we goed op letten. Gods getrouwheid is heel belangrijk, dat u kan 100% vertrouwen, ja, hier, op dit woord. Dat is, anders is alles in het geding. God is getrouw. Dus die vers daarvoor, daarom zegt hij ook, wat jullie allemaal gedaan en wat jullie allemaal gedaan, dat ga ik zo meteen met jullie wel eventjes, ga ik het allemaal behandelen, zegt Paulus. Maar eerst begin ik met de zegeningen die jullie hebben. En ik dank God voor zijn genade voor jullie. En ik dank God, hij is getrouw. Want hij kan nooit tegen zichzelf ingaan. En nooit. Dus de teksten die we hebben, die zijn getrouw. Betrouwbaar. Word je trouw zit erin. Trouw tegenwoordig, wat stelt dat nou nog voor? Huwelijk, trouwen. Nou ja, ze gaan tegenwoordig trouwen. Dan ben je al samen met al kinderen en dan gaat men trouwen. Of men trouwt en, nou wat is het, 3 van de 4 huwelijken stranden toch? Een contract in de wereld, kijk maar in de voetbalwereld, wat stelt dat nou nog voor? Je wordt meestal beter ervan als het contract open gaat, dan word je alleen maar rijker van. Ja, dan word je afverkocht, je presteert niet. Je hebt een contract tot 2010, de trainer presteert niet, dus in 2008 wordt hij gewoon afgekocht. Dat las ik van de week nog in de krant. Koeman geloof ik, nou als hij afgekocht zou worden, krijg je geloof ik 2 of 3 miljoen euro. Nou, en dan is hij weg, heeft hij niet gepresteerd en je krijgt toch 3 miljoen euro. Of 2 miljoen, ja. Dat is trouw, ja, in deze wereld. Nee, bij God is het niet zo. God is getrouw en houdt zich aan zijn woord. En daarom kunnen wij ons vertrouwen daarin stellen. Kijk even in 1 Korinthe 10 vers 13. God is getrouw. Hij zegt het een aantal keren. Nou, bijvoorbeeld in verzoekingen. 1 Korinthe 10 vers 13. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Ik vermag, vermoog, ja. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Zie, God is getrouw. Hij geeft ook de uitkomst. Maar God werkt in de innerlijke mensen, niet in omstandigheden. Dus daarom zegt hij ook dat hij ze kunt verdragen. God is getrouw. Wij hebben zijn woord. Hij geeft de uitkomst, zodat wij het kunnen verdragen. God is getrouw. Kijk ook in 1 Thessalonicense 5 vers 24. 1 Thessalonicense 5 vers 24. Dus voor de verzoekingen, ja, voor de moeilijke omstandigheden, het lijden, de tegenstand. 1 Thessalonicense 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Zie je, hij is getrouw. God heeft in zijn woord gezegd, hij belooft dingen aan ons. Hij zegt tegen dingen tegen ons. En hij die u roept, wij zijn geroepen en dat weten we. Ja, maar hij roept ons nog steeds elke dag. Met zijn woord, ja. Om in zijn wil te wandelen. En dingen te doen. Nou, we krijgen natuurlijk met van alles nog wat te maken. Maar wat hij aan u belooft, hij is getrouw, hij doet het ook. Zie, de getrouwheid van God is heel belangrijk dat we weten Hij doet het ook. Ziet u hoe belangrijk niet? Kijk, de Bijbel is gewoon betrouwbaar. Gods woord is getrouw. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Het gaat meer om, wat doet u? Hij zal het doen. Het gaat erom, stelt u en ik uw vertrouwen in de tekst. Zodat je bereid bent om alles los te laten. Want God is getrouw. Hij doet het ook. En dan moet je de stap maken in het geloof. Maar wij willen natuurlijk eerst van tevoren zekerheid hebben. En dan de stap maken. Ja, maar dat is geen geloof. Hij zegt het toch in zijn woord. Gelooft u dat hij getrouw is? Ja, amen. Neem de stap dan ook. Ga in het geloof, want hij doet wat hij zegt. Kijk ook even mee naar 2 Thessalonicenzen 3, vers 3. Daar staat het. De Heer is getrouw. En wat doet hij? Zal u versterken en bewaren van de boze. Tegen wie hebben wij de strijd? Tegen de machten en de overheden. En hij bewaart ons van de boze. Natuurlijk, wij zijn reeds gezet in de hemel, boven hem. Maar we weten ook, we hebben altijd nog steeds de strijd tegen hem te vechten. Dag in, dag uit. Als u voor deze waarheid staat, dan begint de strijd. Maar hij zal ons versterken en bewaren van de boze. Mits wij natuurlijk wel in het geloof wandelen en ons vertrouwen stellen in zijn woord. En dan zal hij ons ook versterken en beschermen voor de boze. Dat doet zijn woord. Hij is getrouw. Hij laat ons niet versukkelen, om het zo maar te zeggen. En nou nog even naar 2 Timotheus. En dan gaan we weer terug naar 1 Korinthe. 2 Timotheus 2. Weet je wat Paulus ook zegt? Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig. Zie je de getrouwheid van God? De betrouwbaarheid van God. Wij geloven in de getrouwheid van God en in zijn woord. En in tegenstelling wat mensen soms zeggen, ja, het is toch een boek door mensen geschreven. Ja? Ja, als je zo redeneert, dan zou ik ook zeggen, nee, dat is niet getrouw. Daar durf ik mijn vertrouwen niet op te stellen. Maar dit is geen gewoon boek. Dit is Gods woord. En Gods woord is getrouw, betrouwbaar. Wie kan je nog vertrouwen in deze wereld? God kan je vertrouwen. Dus 2 Timotheus 2, vers 10 zegt hij, daarom verdraag ik ook alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Hij verdraagt zich alles voor ons. Wij zijn de uitverkorenen. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Nou, dat kan ik vertrouwen. Hè? Wij zullen ook met hem leven, want wij zijn met hem gestorven. We hebben eeuwig leven. Als wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Dus als wij met deze boodschap blijven staan en wij blijf daarvoor staan, dan zullen wij ook verdragen, dan zullen we ook met hem heersen. En dan, in vers 13, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Ziet u wel? Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus als wij dus ontrouw zijn, wat is, ander woord voor geloven, is ook vertrouwen. Ja? Dus als wij niet meer geloven, nou, je kan op twee manieren niet geloven. Als gelovige zeg ik dan. Je gelooft en je bent weer gered. Maar daarna kan je stoppen met geloven. Dan doe je gewoon niks meer. Nou. Menselijk gesproken, dan zouden wij zeggen, laat je iemand vallen. Maar God kan zichzelf niet verloochenen. Al gaan wij hem verloochenen. Hij heeft ons eenmaal gered en verzegeld met de Heilige Geest, eeuwig leven gegeven. Dan kan hij niet meer terug naar. Dat doet hij ook niet. Dat wil hij ook niet. Maar dat doet hij ook niet. Want hij, zie je dat God niet alles kan doen? Hij is almachtig, hij kan maar doen wat hij wil. God kan niet doen met ons wat hij maar wil. Ik zeg dat niet oneerbiedig. Maar gewoon omdat hij dan tegen zichzelf ingaat. Dan is hij niet getrouw meer. Zijn integriteit is in het geding. Dus indien wij ontrouw zijn, ook met de boodschap van genade, kan ook dat we vervallen van de genade, dan nog blijft u een kind van God. Hij blijft uw vader. En ik blijf zijn zoon. Op alle tijden. Omdat hij getrouw is. Dus al ben ik zo ontrouw als me kan, hij blijft getrouw. Hij kan ze niet verloochenen. Goed, gaan we terug naar 1 Korinthe 1, vers 9. En daarom roept Paulus het ook uit, hè. God is getrouw. Door welke wij gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn zoon. Jezus Christus, onze Heere. Wij zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. En we zijn niet geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon. Dat wordt vaak natuurlijk geleerd. We spreken hierover de gemeenschap van zijn Zoon. Denk goed na. Tot met vers 9 spreekt Paulus en dankt hij God voor de positie die de Korintiërs hebben. Hij praat niet over hun gedrag. Daar heeft die zoon een hoofdstuk vol werk aan. Nee, hij begint eerst hun te prijzen, tenminste God te danken, om wie zij zijn in Christus en niet om wat zij doen in Christus. Dus vers 9, dat beëindigt hij daarom ook. God is getrouw, tot het welke gij geroepen zijt, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En dit is een belangrijk punt, ga ik met je doornemen. Omdat vroeger dacht ik ook, ja oké, nou ja, de gemeenschap met Christus, met God, die kan ook verbroken worden als ik zondig. Ja, als ik in zonde ga leven, dan is die gemeenschap verbroken. Maar dan bekeer ik en beleid ik mij en dan hup, is die hersteld. Maar dat staat hier niet. Hier staat een positie, u bent in de gemeenschap van zijn Zoon. Het heeft niks te maken met zijn Zoon. Dat zou verbroken kunnen worden inderdaad. Maar het gaat hier om van zijn Zoon. En wat is die gemeenschap van? Nou, dan moeten we even naar Efeze 3. Efeze 3, dus we handelen alleen vers 9 vandaag. Dat is niet meer gewoon om vers helemaal uit te pluizen, maar dit is een belangrijk iets. Efeze 3, vers 4. Daar spreekt hij over de bedeling der genade Gods. In Efeze 2 heeft hij uitgelegd dat Jood en Heiden is geen verschil. Dat is de verborgenheid, ja. De middelmuur is weg. Die omtuiging, ja. Die muur, die omtuiging, die scheiding maakt tussen de Jood en de Heiden, wat we net ook gelezen hebben. Die muur is weg. Is afgebroken door het kruis. En dan zegt hij in vers 4, waaraan gij dit, 3 vers 4, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap, zie je, mijn. Hij spreekt, Paulus zegt later ook al eens, ons en wij, weet je wel, als hij met Timotheus is, maar de verborgenheid is mijn wetenschap. Het is alleen aan hem geopenbaard. In deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En dan komt het, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om door de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onaanspullijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de, en er staat het, gemeenschap van de verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Hij zegt in vers 9 dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap van de verborgenheid is. Wat is nou die gemeenschap van die verborgenheid? Dat heeft hij net in vers 6 genoemd. Gemeenschap, wat is gemeenschap? Gemeenschap is iets wat je met elkaar gemeen hebt. Je deelt iets met elkaar. Je hebt dingen samen. Dan spreekt hij over onze positie. Wij heiden in vers 6. Wat is nou die verborgenheid? Dat is iets wat dus daarvoor nooit zo was. En dat is namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Met wie zijn we mede-erfgenamen? Met Christus. Wij zijn erfgenamen Gods, Romeinen 8 vers, ik geloof 17 of 16, 17. En mede-erfgenamen met Christus, rechtstreeks. Wie was vroeger de erfgenaam van God? Was volk Israël. En dan kwamen de heidenen in de tweede plaats. Maar wij zijn nu zonder Israël mede-erfgenamen Gods. Wij hebben een erfenis. Ja? We zitten toch in Efeze. Efeze 1 vers 14. Kijk, de Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis. Zie je wel? In vers 18. De rijkdom der heerlijkheid. Zijn erfenis is in de Heilige. Christus heeft ook een erfenis in ons. Via ons krijgt hij die erfenis namelijk terug. Wat in de hemel is. Maar wij hebben een onderpand. Ja? De Heilige Geest is ons onderpand. Tot we die erfenis, het eeuwige leven bij de Heer zullen hebben. Rechtstreeks door het geloof in Hem. de heidenen. En dan vers 6, hetzelfde lichaam. Sinds wanneer zitten Joden en heiden in één lichaam? Dat was daarvoor nooit. Nu, dat is de verborgenheid waar we over spreken. Hè? Jood en heiden in één lichaam. Heiden, nu zonder tussenkomst van Israël, gaan ze niet verloren. Zijn ze niet verstoken van enige zegen. Helemaal niet. Juist nu, door de val van Israël, ja, zijn de heidenen nu verzoend geworden. Het is niet meer dat wij nu afhankelijk zijn van het volk Israël. Wij zitten nu in één lichaam met elkaar. En ook met de Joden die tot geloof komen. Maar het is wel, dat staat hier, in hetzelfde lichaam. Wij zijn niet meer daar. We zijn op dezelfde positie. Wij hebben de hoogste positie die je maar kan krijgen. En dan, mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Ja, die drie dingen. Mededeelgenoten, zie je het? We zijn mededeelgenoten. We zijn niet meer op de tweede plek. Mededeelgenoten van zijn belofte. Nou, Christus heeft heel veel dingen beloofd. En de heidenen waren toch vreemd van alle beloftenissen. Die waren toch allemaal aan Israël gegeven. Ja, maar al die tijd, tot Paulus, vanaf Genesis. Voor die tijd, dat gaan we nu niet lezen, maar in Titus 1 vers 2 zegt hij dat hij heeft dingen beloofd voor de tijden der eeuwen. God wist al die tijd, al die eeuwen dat hij hier op aarde was. Wist hij eenmaal, hij had al lang iets beloofd aan zichzelf. Wat hij eenmaal via de apostel Paulus pas bekend ging maken. Dat wij maken deel uit van beloftenissen, ja inderdaad, maar die waren verborgen geweest van voor de grondlegging der wereld. En pas via Paulus bekendgemaakt, dat de heidenen zijn nu mededeelgenoten van die belofte, namelijk het eeuwig leven. Rechtstreeks. Nou, dat is de gemeenschap van de verborgenheid. Dat hebben wij. Wij zitten in die gemeenschap. Het is net alsof je in een boot zit en je kan niet zwemmen. En we zitten allemaal in die boot, je gaat er niet uit. Wij zitten allemaal gezamenlijk in diezelfde boot. Wij zitten allemaal in die gemeenschap van Christus. En niemand die dat van ons af kan nemen. En wat er ook gebeurt in mijn leven, ik blijf in die gemeenschap zitten. Ja? En God zal mij er niet uit verstoten. Want God is getrouw en hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik ben toch verzegeld met de Heilige Geest? Wie kan mij scheiden? Niemand. Ikzelf niet. En God doet het ook niet. Want anders is hij niet getrouw meer. En ik zit dus in die gemeenschap. Kijk, ook even in de Filippenzen, 1 vers 5. Paulus is blij voor hun. Hij dankt voor hun in zijn gebeden. En in vers 4 ook. Hij voor u allen dankt hun met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. En dat is totdat we eenmaal bij de Heere zijn. Want wij hebben deel aan dat evangelie, gemeenschap van de eerste dag. Nou, en dat zal beëindigd worden totdat wij zullen, tenminste beëindigd worden totdat de Heer komt. Dus het is duidelijk dat we moeten goed begrijpen dat wij zitten dus in de gemeenschap van God. U deelt alles, Efeze 1, de zegeningen. We zijn verzoend, we zijn gerechtvaardigd, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Al die zegeningen, ja. Dat hebben wij met elkaar en dat delen wij met elkaar. En daar zitten wij in. En we zullen er nooit uit gegooid worden. Dat kan gewoon niet. Maar als we naar in Efeze 5 teruggaan. Je hebt ook een gemeenschap. We kennen wel. Je hebt gemeenschap met dat en dat en dat. En Paulus noemt dat ook. En als je spreekt over gemeenschap met iets hebben. Dan komt het op dingen die jij doet. Je kan ervoor kiezen of je het doet of niet. En in Efeze 5 zegt hij het ook heel mooi bijvoorbeeld. Hij zegt het in vers Efeze 5. Kijk, Efeze 5 vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken de duisternis. Maar bestraft ze ook veel in. Zie je? Hebt geen deel. Wordt niet gemeen met die dingen van de duisternis. Dus dat is iets. Hij zegt dat moet je niet doen. Maar aan de andere kant. Je kan het ook wel doen. Dus je kan zeggen, ik heb deel eraan. Ik ga, nou noem maar iets. Mag je zelf verzinnen. Waarvan hij zegt, dat is duisternis. Onvruchtbare werk van de duisternis. Ik ga in bepaald iets in de zonde leven. Of ik zit er al in. Je komt tot geloof. En dan zegt hij, heb geen deel eraan. Met andere woorden, Stap eruit. Nou, ik heb deel aan die zonde. En dan zegt hij, moet je mee stoppen. Heb geen gemeenschap ermee. Dan stop ik. Ik maak de keuze om eruit te gaan. En dan heb ik er geen deel meer aan. Maar ik kan ook weer zeggen, ik ga weer terug. Zie je, dan zit ik er weer in. Dus ik kan die gemeenschap verbreken, maar ik kan hem ook hebben. Nou, en die gemeenschap, dat wordt vaak het met en van met elkaar verward. Kijk ook even naar Filippenzen. Paulus, Filippenzen 2. Dan zegt hij in vers 10, opdat ik hem kenne. Sorry, 3 vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijk voor me geworden. Hey, hier zegt Paulus, ik wil hebben deel aan zijn lijden. Ja, ik wil hem kennen. Maar vergeet niet, Filippenzen, ik bedoel, dat is al, ik weet niet hoeveel jaar, nadat Paulus tot geloof gekomen is. Paulus is een gered iemand, als hij dit zegt. Hij zit toch in de gemeenschap van zijn zoon? Ja, daar zit hij in. Maar nou kan je nog de keus maken om voor deze waarheid te gaan staan en om hem te leren kennen. En hij wil voor deze waarheid blijven staan. En hij wil deel hebben aan zijn lijden. Het is niet alleen genade om in te geloven, maar ook om voor hem te lijden. Ja? En dat is ook een keus als gelovige die je maakt. Ja? Dus dan moet je, ja, wat worden we dan? We worden steeds meer gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. En u weet wat er met de Heer Jezus gebeurd is. U weet wat er met Paulus gebeurd is. Als wij de Heer Jezus volgen, dan zullen wij ook met hem verheerlijken, maar we zullen ook met hem lijden. Maar goed, mijn genade is u genoeg en zijn kracht zal in mij geopenbaard worden. En dat is wat Paulus wil. Ja? Christus beter leren kennen. Nou, die keus maakt niet elke gelovige. En dan hebben ze daar ook geen deel aan. Dan kiezen ze voor andere dingen. Voor de wereld of noem het maar op. Ja? Maar dat wil niet zeggen dat degene die deze keuze moet maken, degene die niet de keuze maken om voor deze waarde te gaan staan, dat ze dan uit de gemeenschap van God geworpen worden. Of als men in zonde gaat leven, dat men dan uit de gemeenschap van God geworpen wordt. Dat is niet zo, want dat is een positie, die is onaantastbaar. Maar nu komen we natuurlijk bij een punt dat men een tekst erbij pakt, en dan gaan we naar 1 Johannes. Ja, en die wordt dan natuurlijk gebruikt om te laten zien dat dat wel zo is. En dan spreken we natuurlijk over 1 Johannes 1. En dat komt omdat men woorden soms, en dat wil niet zeggen bewust, maar ik heb soms ook, moet ik echt 10 keer lezen over nadenken, om dan te denken, het wordt dat en dat mee bedoeld. Nogmaals, het punt van de gemeenschap. Wij zijn in de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus, ja. God is getrouw. Wij zijn geroepen tot gemeenschap van zijn zoon. En wij zijn dus altijd in die gemeenschap. En wij hebben ook altijd gemeenschap met hem. Wij zijn er altijd in. Kunnen nooit verlaten worden. En kijk, in Johannes, dan krijg je dus die gedachte die ik vroeger zelf ook had. Ik wist dan ook wel, ja oké, ik ben gered, ik blijf gered. En ja, eens een kind van God, altijd een kind van God. Net zoals een vader, dat voorbeeld wordt ook aangehaald. Dat verzon ik misschien wel zelf ook nog wel. Je bent een kind van God, maar als je zoon iemand slaat, is hij dan nog je zoon? Ja. Als iemand vermoord, is hij dan je zoon? Ja. Pleegt hij zelf vermoord, is hij dan nog je zoon? Ja. Dat is mooi en aardig, maar uiteindelijk, dat zijn natuurlijk allemaal menselijke woorden. Wij weten, nee, we zijn verzegeld door de Heilige Geest. Pas boem, dat is 100% garantie. Dat is van God zelf, ja. Maar goed, je kan natuurlijk in zondigen wandelen en dan ga je natuurlijk, ja, dan is de contact met God, want dat wil hij niet, ga je zondigen en dan verbreekt hij de gemeenschap met jou. Nou, en dan kom je dus op het punt van 1 Johannes en dan moet je je zonde gaan beleiden, ja, en dan vergeving vragen en dan moet je je zonde vergeven en dan is de lijn weer hersteld en dan is de gemeenschap, ben ik weer in gemeenschap van God en dan kan ik weer verder. Dat is de gedachte. Maar wat voor gedachte is dat? Is een gedachte niet uit de genade, maar is een gedachte uit de wet. Als dan. Ja? Als dan. Nou leven wij natuurlijk ook wel in het principe van onder genade als dan. Dat wil zeggen niet in verband met behoudenis, maar wel van als je geestelijk zaait, zal je geestelijk maaien. Als je vleeselijk zaait, zal je vleeselijk. Natuurlijk, alles heeft ook een gevolg. Maar dat heeft meer met jouw wandel te maken, hè, en bruikbaarheid voor de Here, maar niets met jouw behoudenis. Nou, dat principe van, kijk, in 1 Johannes, ja? 1 Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij. Johannes heeft het gezien en heeft het gehoord. En dat verkondigt hij, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, dus met hun, en deze, onze gemeenschap, ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil dat wat zij hebben, dat zij dat ook krijgen. Nou moet u goed begrijpen, 1 Johannes, aan wie is er geschreven? Niet dat lichaam van Christus. Dus dat is wel heel belangrijk. Als we naar Galaten 2 gaan, dan weten we gewoon, Petrus, hoe zegt hij ook weer? Jacobus, Kefas en Johannes gaven aan Paulus de rechterhand der gemeenschap. In die volgorde zie je die brieven ook staan, hè? Want wat krijgen de Hebreeën? Jacobus, dan krijg je Petrus en dan krijg je Johannes. Dus Johannes, daar zien we ook van staan bij Paulus, dat hij zegt, ja, jullie gaan naar de Joden, naar Israël, naar de kleine kudde. Want ze gaan niet meer evangeliseren. Ze gaan niet meer over het koninkrijk, zoals Petrus Handelingen 2. Dat doen ze niet meer. Hij beperkt zich alleen nog tot de kleine kudde. Want Paulus gaat niet naar iedereen toe. Ja, die gaat het evangelie van Gods genade verkondigen. Dus Johannes schrijft niet voor het lichaam van Christus, maar voor de kleine kudde. En we zitten hier, Johannes is een brief, die staat vol met testen eigenlijk, om onderscheid te kunnen maken, wie is nou de ware Jood en wie is het niet. Wie is nou de Jood die in Christus is? Of is het nou iemand die zegt, ik ben een Jood? Ik ben toch ook een Jood? Ik geloof ook. Dat kennen wij natuurlijk ook wel. Ik had van de week ook een gesprek met iemand. En ja, die kwam in een kerk. Nou, toevallig, dit was een katholieke kerk. Maar dat maakt op zich niet uit. Dat maak ik ook met andere mensen mee. En dan, nou, ik geloof niet in de hel. Nee hoor. En, nee, dat geloof ik niet. En ik zei, nou gaan we al naar de hemel? Ja, nou gaan we naar de hemel. Hij zei, ik geloof niet dat ik het zo bond gemaakt heb, dat ik daar niet kom. Nou, ik moest gelijk lachen. Hij had het niet zo bond gemaakt, zei hij echt, dat ik daar niet kom. Dus, nou ja, de werken natuurlijk, hè. Maar hij gelooft dus niet in de hel. Nou, een praatje zo, dus je merkte gewoon, iemand, hij was niet behouden. Maar later weer praten, we praten, hele verhaal. En later zei ik op een gegeven moment, ja, maar je moet het wel aannemen. Christus voor je zonde is gestorven. Want anders is hij voor niks gestorven. En als je het niet aanneemt, dan neem je een probleem. Maar dan merk je gewoon, dan wil iemand toch op een of andere manier zich rechtvaardigen. En dan komt hij niet meer uit. Ja, nee, natuurlijk, dat is zo. Ja, nee, dat is zo, geloof ik ook. Aan de ene kant zegt hij, ik geloof niet in de hel. Maar aan de andere kant zegt hij, je hebt wel... Dus dan spreekt hij zichzelf tegen, dat klopt gewoon niet. Dus dat is iemand die beleidt soms geloof te zijn, maar dan is het niet. Want later zei hij ook nog van... Ja, ik heb gesprek met de pastoor ook een paar keer gehad. Kan ik er goed mee vinden, oude jongens krentenbrood en het hele verhaal. En dan ook een praatje en die vroeg toen aan hem... Geloof jij nou in het hiernamaals? Hij zegt, nou ja, ik geloof het wel. Ja, dubbele betekenis. Ik geloof het wel. Je kent het wel. Ik geloof het wel. Ken je die uitdrukking? Maar hij gelooft het eigenlijk niet. En die pastoor zei ook van, ja, ik ook niet. Ik zou het niet weten. Niemand kan het weten. Dus ja. En dan zeggen, ja, wat ik zeg. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus hij beleidt het wel te zijn, maar is het niet. En zo zal je ook in de grote verdrukking Joden hebben. Die zeggen, ik ben toch een Jood? Ja, maar hij is geen ware Jood. Want hij gelooft in de Antichrist. Ja? En niet in Christus, waar de kleine kudde in gelooft. En daar gaat het hier om in de brief van Johannes. Als je verder gaat, in vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Dus, God is een licht, ja? God, nou, is licht. Wat zegt Christus? Ik ben het licht der wereld. Ja? Dus we hebben licht, maar we hebben ook... duisternis. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Dus hij zegt, want we zijn begonnen, wat hij verkondigt. Hè? Wij verkondigen wat wij gehoord en gezien hebben. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, rechtstreeks van het licht, Christus. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. En dan komt het, indien wij zeggen, zie je het? Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus nou heb je iemand die zegt, ja, ik geloof in Christus, ik ben ook in het licht. Maar hij zit hier, in de duisternis. Niet wandelen, dat hij is een gelovige, maar hij wandelt in de duisternis. Dat kent wel, ik wandel in het licht met Jezus. Ja, ik wandel in het licht, dat betekent, ik ben in Christus. Ik ben in het licht. Ik wandel in het licht. Ik wandel altijd in het licht hoor. Ook al ben ik, net zoals de Corinthiërs misschien, leef ik in zonde. Maar ik ben wel een kind des lichts. Snap je? Dat is mijn positie. Dus iemand kan wel zeggen, ja, ik ben ook een Jood en ik geloof dit en dat. Maar uiteindelijk kiest hij voor, in die tijd, voor de antichrist met zijn religie. Dan is hij geen ware Jood en dan is hij, wandelt hij in de duisternis. Dus dit is een test voor Johannes naar de kleine kudde. Of er geen valse beleiders zitten die het zeggen te zijn, maar het niet zijn. En je weet wat je moet doen met mensen die valse leer naar binnen brengen. Dus stuur deze, die moeten eruit. Dus, maar kijk, vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Dus als wij in het licht wandelen, zegt men, ja zie je, als je nou in het licht wandelt, dus je bent de Heer, je bent gehoorzaam aan het woord, je wandelt volgens het woord, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar als ik dat niet doe, dan wandel ik in de duisternis. En is mijn gemeenschap verbroken. Maar dat zegt Johannes niet. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van al onze zonden. Nou, kijk met mij even, gaan naar Johannes 12 vers 35. Dan wordt het duidelijk. Want het blijft een beetje moeilijk misschien. Maar als je deze tekst erbij pakt, dan wordt het veel duidelijker. Johannes 12 vers 35. Ja. 35. Jezus zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, Christus. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Dat is iemand die in de duisternis wandelt, is iemand die in de duisternis is. Die is niet gered. Iedereen die niet gered is, ook in deze tijd, ja, is een kind van de storms, van de ongehoorzaamheid, wandelt in de geestelijke duisternis. En niet in het licht hoor. En dat is voor hun ook zo. Terwijl gij het licht hebt, kijk dan, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Nou, en dan ook eventjes naar, dus je moet geloven in het licht. En kijk, Johannes 8 vers 12, even erbij pakken. Dus gelooft in het licht. En dat zegt Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt, dat is degene die in mij gelooft, in dat licht. En wat staat er dan? Zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wandelen en hebben. Hij spreekt hier niet over je wandel van in gehoorzaamheid, maar iemand die gered is. Je was in de duisternis, ja, maar als je in mij gelooft, als je in mij volgt, je gelooft, ik ben de Messias, dan, je gelooft in het licht, dan ben je van dat moment ook in het licht geplaatst. En dan wandel je niet meer in de duisternis, maar je zal het licht des levens hebben. Ja? Dus volgen is geloven, wandelen en hebben. Nog even terug naar Johannes 12, vers 46. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Ziet u wel? Dus Johannes, als we terug naar Johannes 1 Johannes nog even gaan. Dan zie je, dat die licht en de duisternis, het heeft een paar maken met hun positie. Het heeft te maken, 1 Johannes heeft niks te maken met de gemeenschap als gelovige verliezen. Ook voor de kleine kudde, voor ons helemaal niet, want het slaat niet op ons. Maar het wordt vaak gebruikt, maar ook voor hun niet. Dit zijn teksten voor hun, voor hoe een ongelovige Jood gelovig kan worden. Gered kan worden. Het gaat niet over gelovigen deze tekst. Kijk verder. Want hij zegt ook, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt voor ons van alle zonden. Moet dat elke keer opnieuw gereinigd worden dan? Dat is eenmalige gebeurtenis. Dat is voor ons, maar ook voor hun. Ja, als wij gelovig zijn, wij weten met Paulus, al onze zonden zijn vergeven, ja. En het bloed van Christus hoeft ons niet elke keer meer te reinigen. Dat is eenmaal gebeurd. Voor altijd. Nou. En dan, je kan het ook verder zien. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zie je het? Als ze zijn die zeggen, wij hebben geen zonde, dan is de waarheid niet in hun. Dat is een ongelovige die dat zegt. Nou, die kom ik ook tegen. Mensen die zeggen, Nou, ja, ik zei het net al, maar die echt hebben gezegd, ik zondig niet, ik doe wel eens wat, maar ja, voor de rest, ik zondig niet, ik ben geen zondaar, zo zie ik mezelf helemaal niet. Nou, indien persoon is de waarheid niet hoor. Nee, maar dan zegt hij, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Mensen, dit gaat over een ongelovige Jood. Ja, en wat deed een Jood? Ze moesten hun zonde belijden van het volk, wij zijn ongehoorzaam geweest en het hele verhaal. En dan doen ze belijden van hun zonde. Johannes kwam dopende en wat deden ze? Ze beleden hun zonde. En zo, krijgen ze vergeving van hun zonde. En dan zie je, dan vergeeft hij hun en reinigt hun van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen enzovoort. En dan begint hij, mijn kinderkens. En dan spreekt hij tegen de gelovigen. Dus je ziet het, deze tekst, ik hoop dat het duidelijk is, anders moet u tijd om er heel goed over nadenken. Maar gaat niet over ons, maar ook niet over dat de gemeenschap met Christus, met God verbroken kan worden. Dit zijn teksten die zijn voor ongelovigen die gelovig moeten worden, die gered moeten worden. Dus, voor ons is de tekst natuurlijk heel simpel. Geloof de Christus die voor je zonde is opgestaan. Nou, dan ben je opgenomen in de gemeenschap van zijn zoon. Dus laten we terug naar 1 Korinthe gaan. Vers 9. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heere. Dus onze gemeenschap is onbreekbaar. Niet te breken. Dat staat los van wat u doet. Wij zijn opgenomen in die gemeenschap. Wij hebben deel aan die dingen die God ons gegeven heeft uit genade. Wat kunnen wij wel doen? Wat kunnen wij wel doen? Natuurlijk. Paulus zegt, bedroef de Heilige Geest niet. Of blust de Heilige Geest niet. Ja, dat kan als gelovige. Maar dat is niet dat de gemeenschap verbroken wordt. U bent een kind van het licht. U blijft een kind van het licht. U bent verzegeld. Niemand kan ons verscheiden. Laten we naar Romeinen 8 gaan en dan stoppen. En dat is voor de Korintiërs zo geweldig dat wij die brief hebben. Ja? Rechtszaken, hoererij, Romeinen 8. Hoererij, al dat soort dingen die daarin voorkomen. Ja? Ze betwijfelen zelfs de apostelschap van Paulus. En ontkennen de opstanding, die zijn er ook. In deze tijd ook, hoeveel willen niet naar de apostel Paulus luisteren? Nou, dat kan. Maar toch, God is getrouw. En niemand kan ons scheiden. Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om u en het wil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen de slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft, God heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Broers en zusters, wij zijn verzekerd. Ja? Omdat, waarom? Waarom zijn wij verzekerd? Omdat God getrouw is. God is getrouw. En kan zichzelf niet verloochenen. En daarom hebben wij die zekerheid. En Gods geest getuigt in onze geest. En niemand kan het van ons afnemen. We zijn meer dan overwinnaars in hem. En we zijn opgenomen, we zijn geroepen tot gemeenschap van zijn zoon. Totdat hij ons komt halen. En dan zullen we dat zal ook altijd zo blijven trouwens. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze heerlijke boodschap, Vader. Dat wij zijn, in die gemeenschap. En dat we ook zeker weten, Vader, dat nooit dat verbroken kan worden. Wij hebben altijd dat contact. Wij hebben vrijmoedig toegang tot u. Vader, omdat wij die geest hebben. En waar de geest des Heren daar is vrijheid, Vader. En wij kunnen te alle tijden, ook als wij soms afwijken, maar in ieder geval altijd zijn wij in die gemeenschap en hebben wij die toegang tot u. Die staat altijd open, die deur. En Vader, daar dank u voor. We danken u, Vader, dat uw woord ons ook laat ook zien als wij van het pad afwijken, maar ook altijd weer terug kan brengen en dat u ons ondersteunt en sterkt en dat u ons ziet als geliefde kinderen, die ook waarvan u niets liever wil, dat ze ook zullen zeggen, Abba Vader, niet wat ik wil, maar wat u wil, Vader, dat we die geest ook in ons zullen laten werken. En dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.